Goedemorgen, broeders en zusters.
Zojuist hebben we net gezongen. Als de golven over ons heen komen, dan mogen wij blijven staan. Want ik vertrouw op uw naam. De dienst is begonnen met een citaat uit, een vers uit het boek Micha. Micha 5 vers 1. En dat refereert naar de geboorteplaats van de Messias. Gij Bethlehem Ephrata. Prachtig natuurlijk. Heerlijk om dat te weten. Maar dat is maar één vers. Ik zeg net, wij mogen vertrouwen op die naam, want die naam is te vertrouwen. De Heere God die zijn Zoon gestuurd heeft, die is te vertrouwen. En dat ene vers, dat gaat nu alleen maar even over, en het is heel belangrijk natuurlijk, de geboorteplaats van Christus. Maar het Oude Testament is vol van messiaanse teksten. Er zijn er meer dan, wist u dat? Meer dan 300. 300 messiaanse teksten. Geen enkel ander boek in de wereld heeft dat. Wij mogen daarom vol vertrouwen dit soort liederen zingen. Ik vertrouw op die naam, want het is aangegeven. Micha leefde 500 jaar voor Christus. Jesaja geeft allerlei messiaanse titels door. 700 jaar voor Christus. Zoals Jeremia, zoals Ezekiel. En zo kunnen we doorgaan. U en ik, we zijn zeer bevoorrecht anno 2023. Dat wij rond mogen wandelen in deze wereld. Waar heel veel dingen gebeuren die we niet begrijpen. Maar we mogen vertrouwen op die eeuwige naam. En daarvoor zijn we bij elkaar. En die naam willen we eren, loven en prijzen. Wij gaan Gods woord openen. Wij gaan kijken naar een gedeelte, dat is wel bekend. En we gaan naar Lucas. Lucas 1, en dan lezen we de verse 5 tot en met het vers 25. Lucas 1, vanaf vers 5. En daar staat geschreven, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beide op leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriël die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger en zij verborg zich 5 maanden lang en zei: Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover deze woorden uit het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Wij willen de Heere God ook een zegen vragen. Heere God, wij zijn rondom uw woord deze ochtend. En wat een voorrecht is dat toch dat wij ons mogen overgeven aan u. Dat we mogen zingen van het heil van u dat tot ons gekomen is. We danken u dat over de gehele wereld er mensen zijn die in de komende weken dat allemaal zullen vieren met elkaar. Nu, de derde zondag van de Advent, sprekende over de komende. Hij die zijn leven zal geven voor ons. Zo wordt het aangemeld in de oude geschriften van het Oude Testament. En u, Heere Jezus, u bent gekomen. U heeft uw leven uitgegoten voor ons. En wat een voorrecht dat wij in deze tijd mogen staan. En dat wij achteruit kunnen kijken wat u beloofd heeft en wat u gedaan heeft. En dat wij in het heden mogen zien dat u doorwerkt met uw geest. En dat we mogen uitzien naar die grote dag dat de hemel opengebroken zal worden. En dat Jezus Christus terug zal komen. En dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Nu leven we in een tijd, Heren, waarin we allerlei vragen hebben. Maar straks zullen we van aangezicht tot aangezicht met u mogen wandelen. En daarom wil ik u bidden, Heren, vervul ons met dat geloof. Geef ons de volharding. En geef dat we de liefde zullen hebben naar onze naasten. Dat we onze vijanden lief zullen hebben. En dat we goede christenen zullen zijn. Dat we uit mogen zien naar die grote dag dat Christus Jezus, de koning der koningen, waar nooit een einde aan zal komen, dat hij zal regeren tot in alle eeuwigheden. Halleluja. Amen. Amen. Zacharias was maar een heel gewoon persoon. Als er in zijn dagen kranten of een internet was geweest, dan zou dat zeker niet met grote letters langs zijn gekomen. Hij is gewoon één van de velen. Onbekend, roemloos is hij. Onopvallend, onopgemerkt leefden Zacharias en zijn vrouw Elisabeth in een klein stil dorpje. Onze tekst zegt dat hij priester is. Een paar keer per jaar ging hij naar Jeruzalem om zijn dienst te verrichten in de tempel. Een gewone priester. Een mens in de schaduw, ergens achteraf. Wij zien zulke soort mensen heel vaak over het hoofd. Ze zijn niet zo belangrijk. Niet indrukwekkend. Maar zo is God niet. God zoekt ze op, de naamloze, de niet belangrijke. De mensen die worden geroepen door de Heere God. En in dit geval, het oor van God hoort alles. Straks zal Zacharias het horen. Uw gebed is verhoord. God hoort en ziet. Zacharias en Elisabeth, 2 mensen. En die leven met een verdriet. Ontgoocheling is daar. Maar ze bleven niet onopgemerkt door de Heere God. Hij en zijn vrouw, ze zijn echt hele vrome mensen. Er wordt getuigenis van hen afgelegd. En als christen zou je daar trots op kunnen zijn. Er staat in vers 6 van onze tekst geschreven: zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk. Volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Nou gemeente, beter kon het niet. Je zal maar de titel meekrijgen. Onberispelijk in je geestelijk leven. De mensen Die hebben helemaal geen reden tot klagen. Als ze die oude twee mensen daar rond zien wandelen in dat dorp. Gewoon hartverwarmend als je met hen in aanraking komt. Maar dat was het niet alleen. Ze stonden in hoog aangeschreven bij de mensen. Ook bij de Heere God. Ze waren rechtvaardig in de ogen van de Heere God. God keek met zijn ogen in het hart, in het binnenste van deze twee mensen. En hij zag de oprechte liefde en de oprechte vroomheid. Blijkbaar was dat een zeldzaamheid. Het wordt hier als een bijzonderheid, wordt het hier vermeld. Want weet u, in die dagen in Israël was er een groot geestelijk verval. Tot in de hoogste priesterkringen waren er mensen die het woord van God opzij geschoven hadden. En alleen maar uiterlijke religieuze dingen deden. Maar hier in onze tekst komen we een priester tegen die het echt meent met zijn ambt. Als later de Heer Jezus Christus zijn bediening begint en hij gaat dan prediken en meer mensen gaan hem dan volgen, dan zie je dat uiteindelijk een aantal mensen gaan twijfelen aan de waardigheid en de grootheid van de priesters en de farizeeërs. En het is mede door priesters dat de Heer Jezus Christus gekruisigd wordt op Golgotha. Dus het mag een wonder zijn dat dit vrome priester-echtpaar in die moeilijke tijd de Bijbelse geestelijke zuiverheid bewaard heeft. Dus als je dat zo leest over die mensen, dan zou je kunnen zeggen, een aantrekkelijk licht hangt daar over hun leven. Toch wandelen deze mensen, dat oude echtpaar, in een grote schaduw. De Bijbel die zegt, ze waren kinderloos. Wat een stil verdriet in dat ene zinnetje. Jaren van onvervuld verwachten is daar in dat leven van hun. Kijk, zolang Zacharias en Elisabeth nog jong zijn, dan hopen ze dat spoedig Elisabeth in verwachting zal raken. Ze hoopten dat, die mogelijke zwangerschap. Maar bij het ouder worden stierf meer en meer dat laatste restje hoop. Het kon niet meer. Ze moesten zich neerleggen bij de feiten. Daar komt nog eens een keertje bij in die dagen. Als je in Israël geen kinderen kon krijgen, dan was dat in feite het tegenovergestelde van de zegen van God die de Heere God beloofd had in het verbond met de Israëlieten. Er staat in Deuteronomium 7 vers 13 geschreven, hij zal u lief hebben, hij zal u zegenen en hij zal u talrijk maken. Het geen kinderen kunnen krijgen, dat werd ervaren als een geestelijke vernedering. Je deelde niet in de zegen van het verbond. En het maakte een kinderloze vrouw tot een schandvlek. Dus de tegenstelling in het leven van Zacharias en Elisabeth, het kon nauwelijks scherper zijn. Oprecht. Onberispelijk voor de Heere God. Maar jaar na jaar geen zwangerschap. Waarom vergeet de Heere God hen toch? De naam Zacharias, dat betekent de Heere gedenkt. De naam Elisabeth betekent mijn God heeft gezworen. Waar is dat gedenken van de Heere God? Waar blijft de eed van God? Tevergeefs hebben ze uitgezien naar de Heere God. God bleef zich hullen in een ondoordringbaar stilzwijgen. Er was geen levensteken. Als Elisabeth door de straten van haar dorp daar loopt, dan zal ze zich heel vaak verdrietig gevoeld hebben. Die kritische ogen van de mensen waarin te lezen stond. Waarom heeft zij nog geen kind? De rechtvaardigheid van deze vrouw, het is alleen maar schijn. In Lucas 1 vers 25 is het laatste vers van onze tekst. Daar staat geschreven dat er een negatieve reactie is naar de mensen toe. En dat heeft ze gevoeld. En ze noemt in dat vers dat ze nog geen kind heeft, dat noemt ze mijn smaad onder de mensen. De benarde situatie van Elisabeth doet ons denken aan soortgelijke verhalen in het Oude Testament. Hagar minachtte Sara, want Sara kon geen kind baren. Lea, de vrouw van Jacob, kon niet zwanger worden. En ze gaf dat diepe verdriet de naam mijn ellende. Maar nagaan, Elisabeth was helemaal geen goddeloze vrouw, geen ongelovige vrouw. Het was niet dat ze geen kinderen kon krijgen vanwege de straf van de Heere God. En daarom blijft ze hopen op de Heere God. Maar de jaren die gaan voorbij en de hoop die wordt minder en kleiner. En na een aantal jaren wordt het in feite gewoon berusten. Geen gebedsverhoring. En dan maken man en vrouw maken zich vertrouwd met de gedachte, wij zullen het niet meer beleven. Maar dan ineens gebeurt er iets groots. Zacharias, haar man, onverwachts, daar in de tempel. Kinderloze priester is hij. Hij ontmoet een engel in de tempel. Door loting aangewezen zal hij het reukoffer gaan brengen. En dan staat hij daar in het heilige. En aan de linkerkant heb je daar de gouden kandelaar. En rechts van hem heb je nog eens een keertje de tafel van de toonbroden. En voor hem het reukofferaltaar. Op zich natuurlijk allemaal prachtig en indrukwekkend. Want zoveel maak je dat niet mee als priester om in het heilige te komen. Maar dan ineens ziet hij daar een engel. Hij schrikt ervan. Engelen zijn glorieuze, bovennatuurlijke wezens die God geschapen heeft om hem te aanbidden en voor hem te werken. En deze specifieke engel die wordt genoemd Gabriël, dat is de boodschapper van de verlossing. Hij is ook diegene die de boodschap doorgeeft aan Maria. En daarvoor heeft hij ook gesproken met de profeet Daniël. En wat doet die engel? Hij spreekt geruststellende woorden uit naar Zacharias. Zacharias, uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. In het heilige van de tempel, ongetwijfeld heeft deze priester natuurlijk ook gebeden dat zijn vrouw nog zwanger zou mogen worden. Maar daarvoor was hij niet naar de tempel gegaan. Hij was opgeroepen om dienst te doen in de tempel. En hij moest, en hij is uitgekozen door Lot, dat hij een offer moest brengen en moest bidden voor het volk. Naast de belofte dat er een zoon geboren zal gaan worden, geeft die engel Gabriël een nog veel grotere belofte door. De zoon die geboren zal gaan worden, zal geen gewoon kind zijn. En Zacharias die zal dat met open mond aangehoord hebben, die woorden van die engel. Hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Ouders zullen zich verzoenen met hun kinderen en zondaars tot rechtvaardigheid brengen. Om zo voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Willen we deze woorden begrijpen, dan moeten we teruggaan naar het Oude Testament. Het laatste boek van het Oude Testament. Malachi. 400 jaar voor Christus is dat geschreven. En de profeet Malachi die profeteert ervan dat de Messias zal komen naar deze wereld. Maar voordat Jezus Christus op deze aarde zal verschijnen, dan zal de Heere God een voorloper, een boodschapper sturen die de weg van Jezus zal bereiden. Hij zal de profeet Elia sturen voordat de dag van de Heere komt. Dat waren eeuwenoude beloften die deze priester hoort op dat moment. Dus toen Gabriël verscheen en het vertelde aan Zacharias dat hij een zoon zou krijgen, begreep hij dat zijn zoon uitgekozen zou worden om in de geest en om in de kracht van Elia de voorloper te worden van de Messias. Omdat Johannes de Doper de weg van Jezus zou bereiden, was de aankondiging van zijn geboorte groot nieuws. En zo staat het ook in het Grieks. Evangelienieuws. Het was niet alleen maar nieuws voor Zacharias en Elisabeth. En niet alleen maar nieuws voor het volk van Israël. Het was nieuws voor de gehele wereld. Jezus gaat komen. Om de mensen te redden van hun zondeschuld. Wat moet de mens doen als Jezus komt? Dan moet hij zich daarop voorbereiden. En daarom begint ook het evangelie van Lucas met de komst van Johannes de Doper. Zijn roeping was om mensen klaar te maken voor Jezus. Hij vertelt hen dat zij zich moesten bekeren en naar God moesten terugkeren. En als Jezus dan in Israël rondwandelt, dan eens klinken daar die woorden van Johannes de Doper. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus je voorbereiden op Jezus, dat vraagt een verandering in je hart. En dat was de boodschap die Johannes zou gaan prediken. Maar Zacharias, die kon het niet geloven. Hij zag de engel Gabriël in levende lijven. Maar hij had nog steeds zijn twijfels daarover. Hij heeft de grootste dingen gehoord die je maar kunt horen. Maar hij valt niet achterover van verbazing. Hij stormt die tempel niet uit, want de mensen stonden daar buiten te wachten. En dat hij dan uitgeroepen heeft naar die mensen. Moeten jullie nou toch allemaal eens horen wat ik nou toch gezien heb en gehoord heb? Wat zijn de woorden van Zacharias? Als hij dat goede nieuws, dat evangelie in de tempel hoort. Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud. En mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. De man zonder kind geloofde de engel met het evangelie niet. En vanwege zijn ongeloof werd hij een man zonder stem. Overduidelijk was het antwoord van de engel. Zacharias, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeuren zal. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op zijn tijd. Hij geloofde niet in de bovennatuurlijke kracht van de Heere God. Hij bekeek de zaken vanuit een louter menselijk gezichtspunt. Hij had het bij het juiste eind met zijn biologie. Ik ben oud. Mijn vrouw is te oud. Maar hij zat ernaast met zijn theologie. Zacharias die keek naar zijn grijze haar. Hij wist van zijn lichaam dat functioneerde niet meer optimaal. Hij keek naar zijn vrouw die oud geworden was. Hij weigerde te geloven, te aanvaarden wat God daar belooft aan hem. Dat bezwaar wat Zacharias toen maakte, dat kun je vergelijken met het bezwaar van heel veel mensen anno 2023 in onze tijd. Ongelovig reageren mensen. Er zijn heel veel mensen die wel willen geloven en willen aanvaarden dat Jezus rondgewandeld heeft in Israël. Maar of hij God is, dat is een stap te ver. Er zijn heel veel mensen die geloven dat Jezus stierf. Maar dat hij uit de dood is opgestaan? Nee. Er is geloof voor nodig Gods woord te aanvaarden. Gods verlossing uit genade te aanvaarden. En dat is geloven in een God die soeverein is, die regeert en die doet wat hij zegt. Zacharias kon het niet geloven. Wat natuurlijk zo ironisch is, is dat hij gebeden had voor precies datgene waar hij later twijfels over heeft gehad. In de tempel heeft hij gebeden. Het antwoord komt door middel van een engel die citeert prachtige messiaanse profetieën. Maar het kwam niet over. soms heeft zelfs een goed mens moeite met het geloven in de kracht van het gebed of de waarheid van het woord van God. Dat is nou precies de reden waarom zijn verhaal opgetekend staat in de Bijbel. Toen de evangelist Lucas dit opschreef, had hij dit deel over het ongeloof van Zacharias, had hij er makkelijk uit kunnen laten. Hij had kunnen eindigen bij vers 17, want daar zijn de woorden en daar is de belofte dat de komst van Johannes aanstaande is. En dan had hij gelijk door kunnen skippen naar vers 24, waar geschreven is dat Elisabeth zwanger werd. Maar in plaats daarvan vertelt Lucas ons hoe Zacharias twijfelde aan de soevereiniteit van de Heere God. Waarom heeft Lucas die twijfels van Zacharias opgetekend? De reden hiervoor is dat wij door de geschiedenis van Zacharias aangespoord zullen worden om dat goede nieuws van God wel te vertrouwen. We kunnen het teruglezen en we weten de resultaten wat God gedaan heeft. Dat wij dus anders dan Zacharias wel positief zullen reageren en zullen aanvaarden datgene wat God belooft in zijn woord. Het is gelukkig goed gekomen met Zacharias. Het geloof heeft overwonnen. Maar niet voordat God hem vanwege zijn ongeloof 9 maanden lang zal tuchtigen. Buiten bij de tempel, daar stonden de mensen te wachten. En ze verwonderden zich dat het allemaal zo lang duurde daar in die tempel. Meestal was de dienstdoende priester vrij snel klaar, want hij moest alleen maar wierook moest hij offeren. En daarna een aantal gebeden uitspreken en dan kwam hij weer naar buiten. Maar deze keer is er een probleem. Waarom duurde het zo lang? Helaas. Zacharias kon niet vertellen wat er gebeurd was. Hij kon geen woord zeggen. Hij was sprakeloos omdat God hem met stomheid had geslagen. Hij kon niet eens de priesterlijke zegen uitspreken die normaal gesproken uitgesproken werd op dat moment. Arme Zacharias. Hij had zojuist het grootste nieuws gehoord dat iemand in die afgelopen 4 eeuwen ter oren was gekomen. Maar hij was niet in staat om dat naar andere mensen te vertellen. Het enige wat hij kon doen, dat was gebaren maken. Zie je het al voor je? De profetie van de engel Gabriël. Om dat met gebaren te proberen uit te beelden naar de wachtende mensen. De opgelegde stomheid van de priester, daarmee zei de Heere God als het ware: Zacharias, jij wil een teken? Ik heb een teken voor je. Op mijn woord had je moeten vertrouwen, maar omdat je mijn woorden niet geloofd hebt, zal je niet in staat zijn om dat met anderen te delen. Gemeente, een priester die het gezaghebbende woord van God, van een engel van God, niet geloven kan, die is niet de toegewezen persoon om dat goede nieuws met anderen te delen. Luther, de grote kerkreformator, die omschreef het evangelie als blijde tijding, goede tijding. Het evangelie doet mensen praten, roepen, zingen, zich verheugen. Dat is precies wat het evangelie doet. Wat zal Zacharias er nou verlangd hebben om dat goede nieuws van de engel aan de mensen om hem heen door te geven, als hij later thuis komt en na enige tijd ziet dat de buik van Elisabeth dikker en groter wordt. Maar hij kon het niet. Hij moest het 9 maanden lang doen met een armzalig schrijftafeltje. Met alles wat in hem is, wil hij dat goede nieuws doorgeven over de geboorte van zijn zoon en over de komende Messias. Overduidelijk komt het ook naar voren toe als later zijn zoon Johannes geboren wordt. En onbelemmerd roept hij het dan uit door de geest van God. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing tot stand gebracht. Wat een ommekeer in het leven van deze priester. Voorafgaand aan de geboorte van zijn zoon, er zal heel wat in hem om zijn gegaan. Maar nu redeneert hij niet langer. Hij heeft er niet meer van terug. Hij schrijft op zijn schrijftafeltje, Johannes is zijn naam. En dat betekent, de Heere is genadig. Dat is zijn belijdenis. Johannes is niet zomaar een kind. Hij is de voorloper van de Messias. En dan zijn we hier in de kern van onze tekst. Zacharias heeft moeten leren in zijn geestelijk leven dat God de eerste is. Dat hij zijn plannen vervult. De Heere God die zegt niet zomaar wat. Zijn woord is waarheid. Geloven, dat is afzien van jezelf, afzien van de omstandigheden en het woord van God nemen zoals het er staat, zonder enige reserve. Er is eens een keertje een conferentie geweest van Bijbelvertalers. En daar spraken ze over de moeilijkheid om het woord geloven in een van de stamtalen te vertalen. En een Bijbelvertaler die vertelde hoe de inheemse bevolking hem aan een prachtig woord had geholpen. Ze noemden dat woord, de omschrijving van geloven, je hart ophangen aan God. Dat was bij hen afkomstig van die plant, de klimop. De klimop die komt omhoog. Als het zich niet vasthaakt aan de klim komt nooit omhoog, als het zich niet vasthaakt aan een muur. Dus geloven betekent dat je je eigen overgeeft en vastgrijpt de belofte van de Heere God en vasthoudt de Heere God zelf. Wij komen niet verder in ons geestelijk leven als we dat niet omarmen in ons leven. Dus geloven is beamen wat God zegt in zijn woord en daarnaar je leven inrichten. Dat is wat Zacharias uiteindelijk gedaan heeft. Gelovig heeft hij doorgegeven wat hij gehoord heeft en hij is getuige geworden. En vol van de geest van God heeft hij doorgegeven wat hij heeft mogen ontdekken. Nou, broeders en zusters, de derde advent. Deze ochtend, ook wij horen de woorden van God, de belofte van het reddende werk van de Heer Jezus Christus. En ook wij mogen dat omarmen. In alle eenvoud, in die aanloop naar het kerstfeest, mogen we dat goede nieuws, dat evangelie van de Heer Jezus Christus, mogen we vastgrijpen. En God zegt ook tegen ons vandaag, zo is het. Zo staat er geschreven. Ook wij hebben te doen met diezelfde machtige grote woorden van God. Diezelfde boodschap. Meneer, dat hoort in je leven. Dat je daarvan mag opspringen. Dat je in de lucht mag springen. Dat je daar blij mee mag zijn. Mag ik het vroeger eens vragen? Staan wij er met onze hele zaligheid, onze hele ziel dan nog steeds achter? Anno 2023, we worden geconfronteerd met een maatschappij waarin ongeloof is, redeneringen er zijn, bedenkingen die er zijn. En dat klinkt heel luid in onze omgeving. En gaan wij dan dat goede nieuws van de Heere God, van zijn kracht beroven, daarover twijfelen? Gaan we terughoudend worden, ons terugtrekken? Of zeggen we, broeders en zusters, ik wil hooghouden blijven belijden dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Advent, dat is uitzien naar datgene wat God beloofd heeft in de Heer Jezus Christus. En wie dat doet en als klim op zich vastklemt aan de woorden van de Heer God, die zal gezegend worden. En die mag het dan ook blijven uitzingen in zijn leven. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing tot voorstand gebracht. Zullen we die keuze maken? Christus blijven volgen, dan zal het altijd goed zijn. Amen. Amen.